Van weegschaal tot wondermedicijn, van klinkklare onzin tot kansrijke kennis over overgewicht en obesitas. Welkom bij de podcast van Studio Overgewicht. Vandaag zijn we bij het Nationaal Obesitas Congres en spreek ik ervaringsdeskundigen en deskundigen over dit onderwerp. Tja, obesitas, als je het eenmaal hebt, komt dat nou doordat je aanleg hebt of komt dat door de maatschappij? Nou, Anita Jansen die zegt, nee hoor, het is aangeleerd gedrag. Zij is hoogleraar experimentele psychologie aan de Universiteit van Maastricht en schreef het boek Leren niet te eten. Dat is alweer eventjes geleden. Welkom, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Wat ik zo grappig vind is dat jouw carrière eigenlijk begon bij mensen met anorexia, dus met een eetstoornis waarbij je niet eet. Dat is al bijna het tegenovergestelde, of niet?
Ja, zeker. Ja, dat klopt. Ik heb veel onderzoek naar eetstoornis gedaan. Sterker nog, ik doe het nog steeds. Ook naar anorexia. En anorexia en obesitas, ja, dat zijn eigenlijk wel twee uitersten van, van eenzelfde schaal, zou ik niet willen zeggen. Maar dingen zijn misschien wel tegengesteld aan elkaar.
Ja, ja. En toch lijkt het ook wel alsof er een beetje een overeenkomst zit. Want ik zei al in de intro, aangeleerd gedrag, kun je daar misschien eerst eens even op ingaan. Hè? Want er zijn allerlei redenen of oorzaken aan te voeren van dat mensen toenemen in gewicht. Of lang obees of overgewicht hebben en dat behouden.
Ja, dat klopt. Er zijn heel veel redenen. En natuurlijk is die omgeving, hè, die speelt een belangrijke rol. En ook onze genetische kwetsbaarheid. Want sommige mensen die kunnen makkelijker meer eten dan anderen. Stofwisseling speelt een rol. Maar uiteindelijk is het toch de persoon zelf die daartussenin steekt. En die een bepaalde manier gaat leven of leeft. Of ouders die je kinderen op een bepaalde manier opvoeden. En daarmee leer je eigenlijk een heleboel gedrag aan. En ook als het gaat om eten, honger en trek en verzadiging, dat kan ook aangeleerd zijn. Dus natuurlijk voor een deeltje is het fysiologisch, hè, want als je echt hele dagen niet eet, dan krijg je echt wel honger. Mm-hmm. Maar gewoontes die we hebben, bijvoorbeeld om 's morgens om 7 uur te ontbijten, om 1 uur de lunch te eten, om 6 uur het avondeten te doen, dat zijn gewoontes die leiden tot aangeleerde honger. Want als je dan om 1:15 voordat je gaat lunchen, dan denk je van, goh, ik heb eigenlijk wel trek.
Hij rammelt.
Mijn maag rammelt. En als je nooit luncht, dan zul je die trek helemaal niet hebben. Oh. Om 1:15. En als jij 's avonds om 9 uur gewend bent om te eten, zoals in Spanje bijvoorbeeld, dan krijgen de mensen 9:15 trek en niet 6:15. Dus het zijn aangeleerde processen voor een heel groot deel.
En zit dan obesitas in je brein, kan je dat zeggen?
Uiteindelijk zit alles in je brein, hè. En er wordt een heleboel onderzoek gedaan naar het brein zelf. Maar dan weet je nog niet precies wat dat met gedrag doet. En ook niet precies hoe je het kunt verhelpen. Dus ik bedoel, uiteindelijk zit alles in je brein. Maar ik ben veel meer voor kijken naar wat mensen precies doen. En hoe ze denken. En hoe je dat zou kunnen veranderen. En of je daarin kan helpen. Ja. Met trainingen bijvoorbeeld.
Ja, want jij zegt het is aangeleerd gedrag. Maar kun je het dan dus ook afleren?
Ja, nou, niet echt afleren, want dingen die we geleerd hebben, die heb je geleerd, die zitten in je hoofd, die zitten in je brein. En dan is het ook heel moeilijk om patronen te veranderen, omdat je ze ooit geleerd hebt. Kan wel, je kunt ze wel veranderen. Dan blijft het oude gedrag blijft er altijd zijn, dus het is ook weer heel makkelijk om terug te vallen in oud gedrag, omdat het ooit aangeleerd is, omdat je het hebt.
Verbetert dat niet als de tijd vordert?
Niet zomaar alleen tijd. Het is wel zo dat je dat moet trainen om het anders te doen. En als je het anders doet, dan kan het wel zijn dat het oude pad, hè, wat je hebt aangelegd in je hoofd, in je hersenen, dat wel op de achtergrond verdwijnt. Maar met veel triggers kan het ook wel weer terugkomen. Maar als je heel veel traint om nieuwe gedragingen te doen, dan verdwijnt het echt wel naar de achtergrond. En dan kun je ook inderdaad zonder terugval kun je ook doorleven inderdaad.
Ja. Klinkt als hard werken. Kun je ook een voorbeeld geven van hoe je dat dan afleert, als je het anders zou willen doen?
Ja, dat is een zeker hard werken. Ja, dat is een goede dat je dat zegt. Want heel vaak denken wij, mensen moeten gewoon dat niet doen of ze moeten het gewoon anders doen. Hè? En dat zijn heel makkelijk gezegde dingen, maar het is heel ingewikkeld, heel moeilijk. Ja, wij helpen mensen bijvoorbeeld met trainen om niet heel veel snacks te eten. Bijvoorbeeld te zeggen van, nou, mensen zijn heel erg gevoelig voor snacks. Die hebben de gedachte van, goh, ja, maar ik kan mij niet beheersen. Als ik een doos bonbons heb staan, dan moet die leeg.
Ja,
ja, dat is
heel herkenbaar.
Ja, dat hebben heel veel mensen, ja.
Ik word ook niet misselijk, dus hij gaat ook echt leeg.
Hij eet gewoon leeg, ja. Maar je kunt natuurlijk ook wel leren om dat niet te doen. En de vraag is, door daaraan te ruiken heel erg veel, nee, mee te spelen. Ja, wat wij doen met mensen, zeggen, nou, oké, gaan we die doos in mijn mond, gaan we aan de slag. En je gelooft niet dat je er niet van, dat je er vanaf kan blijven, maar we gaan proberen om dat wel te doen.
Dus je krijgt die doos bonbons voor je neus, dan mag je aan ruiken?
Ja, dan moet je aan ruiken zelfs. Je moet ze onder je neus houden. Zo van, nou, ruik maar zo lekker maar het is.
Ja,
want het is echt heel intens als je dat ruikt dan. Want normaal, normaal ruik je eten van een afstandje.
Ik krijg dus nu al speeksel in mijn mond.
Precies, ja.
Ik proef hem al, die hele bonbon. Serieus?
Ja, dat is interessant, ja. En dat is nou eigenlijk precies wat er gebeurt. Dan krijg je dus een soort, we noemen dat reactiviteit. Maar goed, eigenlijk is dat gewoon hoe je lichaam reageert op dat lekkere eten.
Ja.
De gedachte er alleen al aan.
Oeh.
Ja, dat werkt ook. Plaatjes werken.
Schrik even hoor.
Ja. Nou, zo gaat het natuurlijk ook met reclames, hè. En ook als je in de winkels loopt. Het zijn allemaal van die geuren en wat je ziet en nou ja, al die aanbiedingen. Dat werkt allemaal op mensen in, zeker als jongeren.
Maar je mag dan niet, dus je zit daar aan te ruiken.
Je zit te ruiken.
En misschien
en
mag er niet
likken
van
zelfs.
Eten.
Een beetje likken mag. En heel soms zeggen, nou, een heel piepklein hapje
nee.
eten.
Ja. Wat gemeen.
Ja, nou, het klinkt heel gemeen. Mensen vinden het ook wel heel inspannend. Maar uiteindelijk merken de mensen dat ze er best vanaf kunnen blijven.
Dus en wat gebeurt er dan in je brein als je ervan afblijft?
In je brein gebeurt er...
Of in je lijf?
Van alles en nog wat, maar in je lijf. Je lijf leert eigenlijk dat al die voorbereidende reacties... Hè, want zo'n speeksel, wat je net zegt, hè, krijg je het water, loopt meer in de mond. Dat is omdat je lijf denkt dat eten
er
gaat
komt
zo
wat.
Meteen gegeten worden. Ja, er komt wat naar binnen. En als dat niet komt, dan... dooft dat eigenlijk uit. Dan denkt je lijf van, nou, je lijf denkt niet echt, maar goed.
Nee, maar...
Dan reageert het lichaam van, oh, het komt niet.
Mm-hmm.
Dus die reacties doven uit. Als je dit maar heel erg vaak oefent en traint, dan hebben mensen op een gegeven moment minder sterke reacties op eten.
Ik moet hier dus ook een beetje denken aan anorexia.
Mm-hmm.
Dus mensen die eigenlijk zichzelf belonen door het niet te eten en zich dan verschrikkelijk goed voelen.
Ja, dan zeg je iets wat ook belangrijk is, maar waar het nog meer op lijkt bij anorexia, is dat die mensen de hele dag aan het koken zijn. Maaltijden aan het bereiden. Dus
voor een ander?
Voor andere mensen, ja. Ze zijn veel met eten bezig, maar ze eten zelf niet.
Nee.
En dat is eigenlijk wat wij precies de mensen met overgewicht, obesitas, proberen aan te leren.
Ja.
Je mag best met eten bezig zijn en dan moet je niet eten, want je lichaam reageert er dan niet meer op.
En houdt dat ook een risico in? Kan het zo zijn dat dat dan doorslaat naar anorexia als je eigenlijk obesitas had en...
Ja, je ziet dat niet zo vaak. Het is, ik heb het wel een paar keer gezien in de literatuur bij mensen die een operatie hebben gehad. Dus die een maagoperatie hebben gehad. Dat dan een enkeling doorslaat naar anorexia gedrag. Maar dat is soms, heel erg soms.
Mm.
En in, ik weet het niet. Het zou natuurlijk kunnen dat het nooit onderzocht is en dat het niet gedocumenteerd is. Maar meestal is het al heel mooi als mensen gewoon afvallen naar een gezond gewicht, zeg maar. Mensen zeggen zelf wel eens dat ze anorectisch eetgedrag vertonen.
Oh ja?
Ja, ik weet niet precies. Het is nooit zo goed onderzocht of dat dan ook echt zo is. Hè, want
en
mensen,
wat vinden ze dan anorectisch?
Nou, dat ze veel te weinig eten. En dat ze maaltijden overslaan. En dat ze echt eigenlijk heel ongezond eten om maar magerder te worden en te blijven.
Ja, ik vind het ook wel iets dwangmatig hebben dat je dus de hele dag, want jij zegt dat oude gedrag, dat blijft ergens op de achtergrond aanwezig. Mm-hmm. Hoe vaak je dit ook traint.
Ja.
Dus dan moet je eigenlijk bijna dwangmatig bezig zijn met, nee, ik ga dit nu bekijken, maar ik ga het niet opeten. Ik loop hier in de supermarkt, maar ik ga het niet kopen, die aanbieding.
Ja. Nou, dat is in het begin zeker zo.
Mm-hmm.
Maar na een tijdje gaat dat automatischer. En dan heb je dat ook geautomatiseerd. En dan blijft dat wel sterker op de voorgrond dan dat oude gedrag, wat je meer uitlokt tot te veel eten. Maar er hoeft maar iets te gebeuren. En dan kan dat oude wel weer tevoorschijn komen.
En wat is dat? Is dat iets dan altijd iets, bijvoorbeeld naar dingen die in je leven gebeuren?
Nou, het kan naar zijn, het kan ook heel vrolijk zijn. Het kan een soort ontregeling zijn eigenlijk. Maar vaak is het iets van stress of inderdaad iets vervelends. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je naar een leuk feest gaat. En dat je denkt van, nou, ik laat het even allemaal gebeuren.
En nu mag ik.
En morgen begin ik wel weer opnieuw met
en
lijnen.
En is dat funest? Moet je dan weer keihard werken om weer op datzelfde punt terug te komen?
Dan moet je wel weer werken om terug te komen, ja. Dus je moet wel heel goed dan op dat moment bedenken. Goede afspraken met jezelf maken is ook belangrijk. Dus als je zegt van, nou ja, vanavond ga ik dat dan doen. Morgen begin ik opnieuw. Heel vaak denken mensen dat. En dan,
ja, maar morgen dan, is heel fijn. Ja. Dan hoef je het namelijk nu niet te doen.
Ja.
Tenminste, zo werkt dat bij mij.
Dat is ook zo, ja. En dan, maar dan de volgende dag, dan gebeurt er weer iets waardoor het niet gebeurt. En zo gaan mensen dan door. Hè. Dat is heel herkenbaar voor iedereen. Maar eigenlijk zou je die twijfel niet moeten hebben. Je zou eigenlijk moeten zeggen van ja, maar dan gaan we het echt weer gewoon doen.
Punt uit.
Ja, de twijfel in van het ziet er heel erg lekker, zal ik wel, zal ik niet. Dat is eigenlijk ook funest, want dat is ook heel ingewikkeld.
Ja, ik vind het wel grappig om te horen dat een hoogleraar psychologie eigenlijk heel rationeel lijkt om te gaan. Want het is juist zo moeilijk bij eigenlijk alles in je leven, hè, dat die emoties het overnemen.
Ja, nou ja, maar emoties, daar kun je natuurlijk ook rationeel onderzoek naar doen en ook rationeel behandelen. Kijk, emoties moet je niet met emoties bestrijden natuurlijk, als je daar wat aan wil doen.
Nee, nee.
Emoties, ja, emoties die horen erbij en bij sommige mensen leidt dat tot, tot bijvoorbeeld te veel eten. Want als je last van je gewicht hebt, last van eetproblemen en je wil daar iets aan doen, dan haalt een emotie uit je normale doen.
Ja.
Tenminste, een sterke emotie. Mm-hmm. Iedereen heeft emoties, maar als het echt een sterke emotie is, dan kan het weer tot een terugval leiden of tot verkeerd eetgedrag. En dan moet je iets met die emoties doen, ja.
Ja. Als je dit zo vertelt over dat je jezelf moet leren onthouden en daarmee ook de beloning aan je lichaam niet gunt, maar dat je lichaam dat ook niet ervaart, klinkt dat ook een beetje als een soort omgekeerde verslaving, waarbij je dat glaasje wijn wel lekker opdrinkt en een heel fijn gevoel krijgt. Ik weet niet of daar dan dopamines of zo vrijkomen of iets. En ja, nu doe je eigenlijk het omgekeerde. Heeft het iets met elkaar te maken?
Ja, zeker. Deze aanpak die komt ook eigenlijk uit de verslavingswereld.
Oh.
Ja, want er is ooit is het daar begonnen dat mensen die verslaafd waren, dat die ook behandeld werden met dit soort behandelingen, waarbij ze heel erg moesten ruiken, naspelen van hun rituelen. Kijk, je kunt ruiken aan drank, maar als je bijvoorbeeld heroïne junks, die hebben allemaal rituelen over hoe ze heroïne, ja, dat was toen heroïne, ze hadden allemaal andere drugs, hoe ze dat doen. Die rituelen naspelen, want die rituelen lokken al heel sterk die drang uit.
Oh ja.
Dus het denken aan, hè, het vlammen van een lepel en weet je, allemaal dingen die mensen doen om hun drugs te krijgen. Dat zijn allemaal rituelen en die wekken al heel sterk die drang op.
En dat is ook zo bij eten?
En dat is ook zo bij eten, ja. En heel interessant is dat bij die junks vonden ze ook dat als mensen naar een hele andere omgeving gaan, dan hebben ze nergens last van.
Nee, ik vind het ook sterk, stiekem eigenlijk veel makkelijker op vakantie om niet te snoepen,
ja,
dan als ik gewoon lekker in de stress van de dag zit.
Ja, dat is ook zo, want het is een andere omgeving. En de omgeving is ook een van de triggers van die drang of die trek om te willen eten.
Okay.
En als je heel ergens anders bent, dan kun je eigenlijk gewoon je nieuwe regels hanteren, zeg maar. Dan kun je doen wat je... En dan word je niet door de omgeving getriggerd. Want ja, omgeving en andere signalen zijn voor mensen aanleiding om dan weer dat te voelen. Omdat ze gewend zijn om in die situaties te eten.
Je moet heel hard werken om dit zelf voor elkaar te krijgen. Dat je niet meer dat gevoel hebt. Dus dan moet je echt oefenen. Mm-hmm. Zijn er ook nog andere hulpmiddelen die je kunt gebruiken om dat wat makkelijker voor elkaar te krijgen?
Nee, oefenen is toch wel het allerbelangrijkste.
En ik natuurlijk denk bijvoorbeeld aan medicijnen die bijvoorbeeld de psyche beïnvloeden.
Ja. Nou, dat is juist, denk ik, het werkt contraproductief. Want als medicijnen, dat kan, hè, medicijnen kunnen eetlust onderdrukken.
Mm-hmm. Ik denk bijvoorbeeld aan ADHD-medicatie, dan heb je wat minder eetlust door.
Daar worden mensen minder impulsief van, dat kan. Er is volgens mij wel enige aanwijzing dat het ook tot iets minder overeten leidt. Want obesitas en ADHD, dat komt wel vaker samen.
Oh ja?
Ja. En het heeft met die impulsiviteit ook te maken. Dus mensen die zijn impulsiever. En dat de medicatie zoals Ritalin en dat soort dingen, die onderdrukken ook enigszins de eetlust.
Ja.
Maar hoe lang dat duurt en als je het niet meer slikt, dan komt alles weer terug.
Oh ja, ja.
En dat is het probleem met medicatie. Hè. Dat zal ook met alle andere medicatie zo zijn. Dat als je het, zolang je het slikt, gaat het misschien wel goed. Maar zodra je ermee stopt, dan heb je je leefstijl niet veranderd. Hmm. Nee, je gaat gewoon weer terug in je oude patronen.
Ja.
En dan is er ook terugval.
Ja, dus gedragsverandering is wel echt een van de belangrijkste dingen om mee aan de slag te gaan. Je hebt net wat verteld over een manier, namelijk door te ruiken aan voedsel. Zijn er nog andere manieren waar je thuis... Is dit ook trouwens even een do-it-yourself at home of juist niet?
Nou, weet je, zo ziet het er een beetje uit. Hè?
Ja, denk maar, lekker makkelijk. Ja, ik heb geen dokter voor nodig, toch?
Precies. Nou, eigenlijk is het best heel ingewikkeld. En wij, dat zijn... Uiteindelijk kun je het zelf thuis doen. Wij doen dat ook met patiënten, maar we trainen ze eerst heel erg goed. En we eigenlijk mensen, hulpverleners die dat willen gaan doen, die moeten ook eigenlijk goed getraind worden in wat doe je nou wel en wat doe je nou niet. Want het luistert best wel een beetje nauw.
Ja, want dan?
In zo'n verhaal vertel ik dat natuurlijk heel erg snel. Mm-hmm. Nou ja, welke signalen zijn er voor mensen om te gaan eten? Die wil je zoveel mogelijk erbij betrekken. Sommige mensen die zeggen, ja, maar ik heb helemaal geen drang om te eten. Die zit dan wel met het voedsel. Mm-hmm. Maar die, omdat er verkeerde triggers bij gebruikt worden, zeg maar, in die oefeningen. Het liefst doe je dit soort werk in de omgeving waar mensen gewend zijn om te overeten.
Oh, oké. Okay. Dus thuis.
Thuis. Cool. Ja, thuis. En eigenlijk wil je die dingen die we laten zien, is ook vaak bij mensen thuis gebeurd. Uh-huh. En eigenlijk wil je dan zelfs niet als behandelaar ernaast zitten. Want jij bent niet voor die mensen een trigger om te gaan eten. Integendeel.
Nee. Misschien dat je juist wel alleen zou moeten zijn bij.
Juist. Ja, dat is eigenlijk heel vaak zo.
Ja.
En we oefenen het dus zo vaak met mensen dat ze het op een gegeven moment ook zelf kunnen.
Oké. Okay.
En dan gaan ze
maar
thuis
je moet niet
doen.
Zomaar gewoon dat je nu denkt, ik luister dit, ik ga thuis oefenen.
Nee, je mag best ruiken aan eten en zo. En kijk hoe lang. Maar dan loop je wel het risico dat mensen het gewoon gaan opeten.
En dan ben je dan nog verder van huis?
Ja, het ligt eraan hoe erg het al was. Maar van een keer dat doen, dat is niet zo erg natuurlijk.
Oké, maar je hebt wel echt wel wat begeleiding nodig. En zijn er nog andere manieren waarop je kunt oefenen, zeg maar?
Je kunt waar ik wel zo aan gedacht heb. Je kunt de hele dag door natuurlijk proberen om al het voedsel wat je ziet in de omgeving even aan te ruiken. Hmm. Om even jezelf te confronteren met het eten. En dan niet te denken dat je het gaat eten. Maar te denken van, ik ruik even en ik ga weer verder.
Maar het is eigenlijk, want bij mij werkt het dus heel goed. Als ik het niet in huis haal, kan ik het dus ook niet opeten. Ja. Heb ik het in huis, dan wordt het heel ingewikkeld. Ja. Maar eigenlijk, als ik jou hoor, zeg jij nee, haal maar in huis.
Ja. Ja, als je het geleerd hebt op zo'n manier dat het kan, zou dat het beste zijn. Want je moet eigenlijk jezelf zoveel mogelijk eraan blootstellen, maar niet toegeven.
Ja.
En dat ik snap, dat is hartstikke ingewikkeld. Ja. Want het is met alles zo. Als je angstig bent, dan moet je eigenlijk ook te spinnen juist om je hand
thuis opzoeken.
Lopen.
Ja. Maar dat vraagt heel veel wilskracht. Ja. Kan iedereen
goede
dit?
Oefening.
En goede oefening, oké. Okay.
Ja, iedereen kan het als je goed geoefend hebt. En ik denk dat daar zijn ook dan weer psychologen voor. En die kunnen dat soort dingen heel goed. Die hebben daarvoor doorgeleerd. We noemen dat in onze vaktermen, noemen we dat exposure gedrag, behandeling.
Ja.
En
blootstellen. Ja.
En daar heb je bepaalde technieken voor om dat zo goed mogelijk uit te voeren.
Ja, vandaar dus ook dat de therapeuten getraind moeten worden.
Ja.
Wat zou je mensen willen meegeven die jouw verhaal hebben gehoord of die heel graag eigenlijk aan de slag zou willen ergens mee en niet te goed weten waar ze zouden moeten beginnen?
En bedoel je dan als behandelaar of als patiënt?
Nee, als ervaringsdeskundige, als degene als die jouw levens heeft of met de beste leeft. Ja.
Waar ze moeten beginnen? Ja, dat is wel een hele ingewikkelde vraag. Een van de belangrijke dingen, denk ik, is dat mensen echt willen proberen om hun gedrag te veranderen. Dat ze zeggen, ik ga oefeningen doen daarvoor. Dus ik ga inderdaad dit soort ruikoefeningen doen. Of ik ga, als ik me rot voel, dan ook echt hulp zoeken voor bijvoorbeeld problemen die ze hebben. Want dat werkt ook tegen. Hè? Als je allerlei psychische problemen hebt. En dan bedoel ik mee dat mensen wat depressief kunnen zijn. Of dat ze
heel veel zorgen over
hebben. Ja. Dan zou je eigenlijk ook goed aan doen om daar hulp voor te zoeken. Want dat maakt het niet makkelijker om je gedrag te veranderen.
Nee,
verder voor jezelf hele duidelijke regels maken. Van nou, ik wil mijn gedrag veranderen. Maar ja, ik denk hulp is wel nodig. Want we weten allemaal dat de meeste mensen weten dat ze gedrag moeten veranderen. Maar het is juist zo moeilijk om het te doen.
Ja.
En er zijn altijd van die momenten waarop je zwak bent. Dat heeft ook iedereen.
Ja.
En die momenten, dat zijn signalen. En daar moet je eigenlijk mee aan de slag gaan. En dan is hulp van een ander eigenlijk wel heel goed. Omdat
bij wijze van spreken een bellijstje met ik ga die bellen als ik me rot voel. Of ik ga daar naartoe als ik denk, oh, ik kan er weer verleiding niet weer staan.
Ja, dat is dan ook nog de onderlinge steun die je vindt. Maar ik denk het trainen om je gedrag te veranderen. Misschien de lifestyle coach. Of
echt wel professioneel.
Ja, ik denk het wel. Als je echt je gedrag zo is dat je denkt van nou, hier kom ik zelf niet uit. Dan zijn er mensen voor opgeleid om daarbij te helpen.
Ik vond het heel interessant om te horen en ook wel spannend. Ik vind iedereen die dit doet of gaat proberen met professionele hulp al heel erg knap. Ik weet niet of ik het zo kunnen eerlijk gezegd.
Ja.
Maar ik wil je bedanken voor je tijd, Anita, en voor je uitleg. En nog een mooie dag hier vandaag op het congres.
Dankjewel.
Deze podcast is een productie van Met Online. Meer luisteren? Zoek Studio Overgewicht op in je favoriete podcastkanaal. En graag tot een volgende keer.